zoeken de laatste bladzijde van onze Bijbel, Openbaring 20. Daar gaan we eerst eens een gedeelte van lezen. Ik begin bij vers 7. Openbaring 20 vers 7. En wanneer de 1000 jaar voleindigd zijn, zal de Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. En hij zal uitgaan om de volkeren aan de vier hoeken der aarde te verleiden, Gog en Magog, om hen tot de oorlog te verzamelen. En hun getal is als het zand der zee. En ze kwamen op over de breedte der aarde en omsingelden de legerplaats der heiligen en de geliefde stad. En vuur daalde neer uit de hemel en verslond hen. En de duivel die hen verleidde werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar ook het beest en de valse profeet zijn. Maar ze zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheden. En ik zag een grote witte troon en hem die erop gezeten was, voor wiens aangezicht de aarde en de hemel vluchtten, en geen plaats werd voor hen gevonden. En ik zag de doden, de groten en de kleine, staande voor de troon en er werden boeken geopend. En nog een ander boek werd geopend, het boek des levens. En de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren, en de dood en het dodenrijk gaven de doden die in haar waren. En ze werden geoordeeld en ieder naar zijn werken. En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen, dat is de tweede dood. De poel des vuurs. En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs. Tot zover. Het is in sommige kringen de gewoonte dat men over hel en verdoemenis spreekt. En dit gebruikt als een dreigement en als een angsttafereel om de mensen schrik aan te jagen en hen zodoende te brengen tot God. En dat is niet schriftuurlijk en dat is ook niet de bedoeling van God, want God is een liefderijk en barmhartige God. Er staat ergens, Heere, laat het dreigen na. En zo dreigt God ook niet. Maar het is wel een heerlijkheid als we weten waar onze allervijand blijven zal. Kijk, het zal een feestdag zijn wanneer de rook van zijn pijniging opgaat. Wanneer wij weten dat die verstoorder en die wetteloze geest, die de schuld is van alle leed en ellende en droefheid, dat die eenmaal voor eeuwig en voor goed teniet gedaan zal worden. En daar mogen wij ons inderdaad op verheugen. En we willen ook nagaan en naspeuren wat de schrift hieromtrent zegt. Dat kan ons verkwikken. Dat eindoordeel, dat is niet dat als een schrik op ons komt, maar als een grote blijdschap. Want de vijand die je nu nog onder druk zet, de vijand die je nu nog verleugent, of de vijand die je nu nog verziekt, die vijand die zal een keer niet zijn. En wij hebben dat heerlijke gevoel en die zekerheid dat wij niet behoren tot de tijdelijke wereld, maar wij behoren tot de eeuwige wereld. En daar willen wij dan ook de blik naartoe richten. Wij willen ons verzadigen in de eeuwigheidsdingen. Paulus zegt dat het lijden van deze tegenwoordige wereld niet te vergelijken is met wat aan ons zal geopenbaard worden. Er is een eindbestemming van de oude slang die eenmaal in het paradijs zijn verleidend werk is begonnen. Als God zegt tot Adam en Eva, die waarschuwing ten dagen als ge daarvan eet zult ge den dood sterven, dan zullen wij ook vanmorgen zien wat dat einde is van alles wat verbonden is met die macht der duisternis. En dan zien we dat hij gegrepen wordt, dat hebben we gelezen. Hij was al een keer gegrepen aan het einde van van deze bedeling. Bij de slag van Harmagedon, dan lezen we dat hij gegrepen werd en geworpen in de afgrond, in het dodenrijk. Maar eenmaal zal hij opnieuw gegrepen worden, na het duizendjarig rijk, na het vrederijk. En dan verdwijnt hij in de poel des vuurs. Waar, zegt de Bijbel, ook de antichrist is en de valse profeet. Die poel des vuurs, die een concentratie is, een condensatie van de machten der duisternis, die alle daar tot ontbinding en tot verderf zijn veroordeeld. Het is zo heerlijk te weten dat die machten, die zoveel levens hebben aangetast en zoveel levens hebben verwoest, tenslotte zichzelf gaan aantasten. Jezus heeft eens gezegd, ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, dat zal niet bestaan. En de Heer die bracht dat ook in verband met het koninkrijk van Satan. En dan kunnen wij ons verheugen dat dat koninkrijk toch op een heerlijke, schone dag voor ons tegen zichzelf verdeeld raakt. Dat is de poel des vuurs. Dan is de poel des vuurs die van zwavel brandt, dan is die zwavel, dat is die boosheid. Dat is de ongerechtigheid. Dat is de slechtheid die de bron is van het bestaan der demonen. Zoals bij de heilige engelen en bij ons als kinderen Gods de gerechtigheid en het leven het beginsel is van ons wezen en van ons bestaan, zo is daar de wetteloosheid het beginsel. En de tijd breekt aan dat dat beeld dat Ezechiël 39 vers 11 ons geeft van Gog en Magog, dat die grote menigte tegen zichzelf verdeeld raakt en dat die zullen sterven. Ezechiël schildert dat in oud-testamentische beelden als een massaal leger van vijandelijke machten dat begraven wordt in het dal van de doortrekkende. En die duivel met zijn machten is doorgetrokken. Eerst is hij doorgetrokken in het koninkrijk der hemelen. En heeft daar zijn verwoestend werk gedaan. En heeft daar vele engelen afgevoerd en verleid. Die afgevallen zijn van God. Er wordt ook gesproken dat hij op de aarde geworpen is. En daar heeft hij vele verleid. Vele mensen. Daar is hij ook doorgetrokken als een briesende leeuw. Zoekende wat hij kon verslinden. Hij is in de afgrond geworpen en daar is hij gebonden geweest. Dat is ook dus een deel van zijn leven geweest, de gevangenis, het dodenrijk. En als hij weer ontbonden wordt, als hij weer losgelaten wordt, dan verschijnt hij als de grote leugenaar. En dan verleidt hij weer die massa's volkeren over de ganse breedte der aarde en ze trekken op naar de heilige stad en naar de plaats, de legerplaats der heiligen. En dan staat er, dan komt vuur uit de hemel. Dan begint dat ontbindingsproces van het rijk der duisternis inwendig. Dan valt dat uiteen. Dan bestaat het niet meer. Dat wordt teniet gedaan. En dat is dan het einde. Die poel des vuurs. Het heerlijke einde voor ons. En het verschrikkelijke einde van hem die eenmaal een troonengel was. En zich de naam had gedragen van Lucifer. Morgenster. En dan zegt de profeet. En dat zal hem de weg versperren. Aan al wie wil doortrekken. Dan kan hij niet meer doortrekken. Dan is er een blokkade zo groot en zo onnemelijk. Dat dan zal de duivel voor altijd in de poel des vuurs zijn. En het huis Israëls, het beeld van de gemeente van Jezus Christus, zal 7 maanden een bepaalde tijd nodig hebben om het land of de aarde te reinigen. En nauwkeurig zullen ze onderzoeken of er nog 1 macht en 1 demoon achtergebleven zal zijn, want ze worden alle geworpen in de poel des vuurs. Ook de laatste demon van Gogs menig, die wordt daar begraven. En dat allemaal door de gemeente van Jezus Christus. Je zult hier maar zo rustig zitten en deze dingen overdenken. Dan wordt je aandacht toch wel ergens meer bij bepaald dan tot de dingen van dit leven, die natuurlijk ook erg belangrijk zijn. Maar ik geloof dat dit wel wat belangrijker is. Want hoger dan dit tijdelijke leven is dit. Gods gunst en goedheid over ons, dat wij daar uitvoerders van mogen zijn. De duivel kan gegrepen worden. Is dat 2 keer dat hij gegrepen wordt? En bij de slag van Harmagedon, als de antichrist het verliest, en geworpen wordt met het beest uit de afgrond, dan staat er dat de duivel gebonden wordt. Hij greep de draak, de oude slang, en hij bond hem 1000 jaar. Dan zouden we zeggen, waarom wordt hij vandaag en de dag niet gebonden? Dat zou voor ons wel wat makkelijker zijn. Dat zou voor ons, dan zouden we ook de vlag kunnen uithangen. Niet waar? We moeten hem ook wel eens uithangen, half stok, maar dan zou hij helemaal op zich kunnen ontplooien. Ja, dat heeft natuurlijk een oorzaak. Kijk, er staat in Openbaring 13 dat de draak, die gaf aan het beest, dat uit de afgrond opkomt en dat zich incorporeert in de antichrist, waardoor de antichrist dus bezet gebied wordt met dat geweldige, met die geweldige demon die het beest uit de afgrond genoemd wordt. Dan staat er dat de duivel, de draak, hem al zijn kracht en zijn troon en zijn grote macht afstond. De duivel stond iets af. Die stelde een macht aan in zijn plaats, aan wie hij al zijn kracht en al zijn autoriteit overdroeg. En met de verwachting natuurlijk dat hij deze kracht en macht zou gebruiken in dienst van het Rijk der Duisternis. Maar dan merken we dat de gemeente van Jezus Christus in die eindslag de grote overwinnaar is. Dat ze niet hebben kunnen overwinnen die machten der duisternis. En dat de koning der koningen met zijn gemeente, met de heerlegers die in de hemel zijn, dat hij overwint. En dan wordt die macht van de antichrist, waarin huist de macht van het beest, wordt geworpen in de poel des vuurs. Merkwaardig dat ze... Dat die poel des vuurs die voor de duivel en zijn engelen bereid is, dat daar de eerste die erin komt is een mens. En hij is nog wel voor de duivel en zijn engelen bereid. God heeft het niet bedoeld voor de mens. Maar dan komen we er wel in. Omdat hij te nauw verbonden was. Die inwonende macht, die is zo met hem verweven dat waar die macht komt, dat ook die antichrist daar komt. Maar dan is ook de duivel zijn macht kwijt. Want die ligt daar in die poel des vuurs. Daar heeft hij eerlijk afstand van gedaan. Want Sion zal door recht verlost worden. Dat zijn wetten, daar zijn gedachtenwerelden van God. En als God de duivel overwint en laat binden, dan is die zijn macht kwijt, zijn troonmacht, zijn majesteit en zijn luister. Waardoor hij zoveel aanzien nog heeft. Maar die wordt gebonden, die is die verloren omdat hij die zelf vrijwillig afgestaan heeft. En daarom kan hij gegrepen worden bij haar magedom. En na het 1000-jarig rijk, als hij uit die afgrond opkomt, uit het dodenrijk, dan heeft hij die macht niet. Maar dan staat er, hij komt alleen als verleider. Hij komt alleen als leugenaar. En als verleider heb je niet zoveel autoriteit nodig, daar heb je alleen een gemene tong voor nodig. Ja, daar heb je de roddeltong voor nodig en de leugentong. En dan weet hij die volkeren te verleiden. Die mensen die duizenden jaren, getal 1000 is natuurlijk symbolisch, die daar zeer lange tijd geleefd hebben onder de prediking van het zuivere evangelie. Van het volle evangelie. Waarvan velen gedoopt zijn met Gods geest. Dat was allemaal daar gemakkelijk. Nou, deze mensen die horen die leugenaar en dan tuinen er weer velen in. Dan herhaalt zich die paradijsval. Ze luisteren. En waar zal hij het dan op aanleggen? Natuurlijk dat deze mensen bezig zullen zijn in grote spiritistische seances om die machten weer uit het dodenrijk op te trekken. Vandaar dat er zo ontzaggelijk veel machten dan weer op de aarde komen. Dat is altijd de mens die ingeschakeld wordt. Ook ten verderve. Maar dan staat er voor een korte tijd. Maar dan is het ook zo dat de beslissing, de eindfinale... gekomen is. Ik vind het altijd frapperend dat de Vader ook aan de Zoon alle macht overgedragen heeft. Zoals de duivel zijn macht overdraagt aan de draak, zo draagt de Vader zijn macht over aan de Zoon. En Jezus zegt, mij is gegeven, alle macht in hemel en op aarde, van de Vader gegeven. En de Vader die rust dan. De Vader wacht af wat zijn Zoon doet. En de Vader is vol vertrouwen en vol geloof. Ik weet niet of de duivel vertrouwen heeft in de antichrist, maar de Vader die heeft een geloof in zijn Zoon. En die zegt, hij fixt het wel. Hij redt het wel. Hij rust erin. Dat is zijn sabbatsrust. En wij rusten er ook in. En we zeggen de mens Jezus Christus, hij zal het wel fixen. Hij komt wel aan zijn overwinning. Vrees maar niet, zegt Jezus. Ik heb overwonnen en ik zal overwinnen. En die overwinning komt er bij Harmagedon. Jezus heeft al overwonnen. Hij heeft de dood overwonnen. Hij heeft de sleutels van dood en dodenrijk. Hij zal ook nog moeten overwinnen het beest dat uit de afgrond komt. Die alle macht heeft van de draak. En dan de laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. En dat is de zegepraal. Jezus heeft de dood persoonlijk overwonnen. Maar hij zal ook zorgen dat die dood in zijn totaliteit overwonnen wordt. Daar staat hij voor, daar is zijn overwinning garant voor. En de laatste vijand die teniet gedaan wordt. Dat teniet gedaan wordt, dan wordt hij in de poel des vuurs. Dan wordt hij nietig. Dan wordt hij klein. Ik weet niet hoe ver dat teniet gaat zich uitstrekt. Maar ik vind het mooier dan wat onze nieuwe vertaling heeft. De laatste vijand die onttroond wordt, is de duivel. Want Jezus heeft hem al onttroond. Want hij heeft zijn sleutels kwijt. Hij kan alleen heersen over in de dood, over degene die hem toebehoren. Maar Jezus heeft er velen ontrukt. De laatste vijand, maar dat heeft ook een nieuwe vertaling alleen maar onttroond. Alle andere vertalingen hebben het teniet gedaan. En dat is het laatste oordeel, komt dan. Die eeuwige scheiding tussen de goede en tussen de kwade. En dan staat er in Matteüs 12 dat hij het oordeel, die scheiding, die crisis zal uitbrengen tot overwinning. En dat doet hij bij de tweede opstanding. En dan worden de vervloekten, naar Jezus' eigen woorden, verwezen naar het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen bereid is. De vervloekten, dat zijn zij die nu reeds verbonden zijn met het rijk der duisternis. De mens die wordt niet vervloekt, maar is vervloekt als die buiten Jezus staat. Want hij is een prooi van de machten der duisternis. Als Paulus iemand aan de Satan overlevert en vervloekt, dat wil zeggen, dan trekt hij zich terug. Dan claimt hij zo'n persoon niet meer voor het rijk gods. Dan is zo'n persoon overgegeven, prijsgegeven. Dat zijn de vervloekten. Die zijn prijsgegeven. God heeft zich teruggetrokken. Zoals er in Romeinen 1 staat, dat hij mensen heeft overgeleverd aan een verwerpelijk denken. Prijs gegeven aan een verwerpelijk denken. En als je denken fout gaat, dan gaan je daden ook fout. En dan ondergaan die men, die vervloekte, die gaan ondergaan dezelfde straf als voor de duivelen en zijn engelen bereid is, zegt Matteüs 25 vers 41. Dat is het oordeel over alle die de duisternis liever hebben gehad dan het licht. Die vrijwillig verbonden waren met het kwade. Het kwade, met een variant op Romeinen 7, het kwade dat ze wilden, dat deden ze. En het goede waar ze een afkeer van hadden, dat lieten ze na. En dan oogst de mens wat hij gezaaid heeft. En dan staat er hier dat aarde en hemel vluchten. En dat vluchten, dat staat met twee T's. Dat is verleden tijd. Dat wil zeggen dat het rijk der duisternis en alle die met het rijk der duisternis verbonden zijn, altijd vluchten voor het licht. Dat is altijd zo. Wie de duisternis lief heeft, die vlucht voor het licht. God werpt de mensen niet in de poel des vuurs. Zij vluchten erin. Omdat ze bang zijn voor het licht. Ze verwijderen zich van het licht. Ze zijn verbonden met de leugen. En ze distancieren zich van de waarheid. En dan staat er aarde en hemel vluchten voor het aangezicht van degene die op de grote witte troon zat. En ze gingen en ze vluchten naar de poel des vuurs. Ze stortten daar zich in. Van Judas wordt daar gezegd, van die apostel Judas, als hij zelfmoord pleegt, daar staat er dat hij zich boven een afgrond zich verhing. En daar staat er Judas, dat koord dat brak en Judas stortte naar beneden naar zijn eigen plaats. Hij kwam in zijn eigen plaats. In de plaats der duisternis. Door een voortdurende verharding en afwijzing van het licht. Ik denk bijvoorbeeld aan alle mensen die in het duizendjarig rijk het evangelie afwijzen dat gepredikt wordt door de gemeente van Jezus Christus die verhoogd is en verheerlijkt is. Kijk, en als je als mensen het goddelijke evangelie hoort in al haar zuiverheid, in al zijn zuiverheid en al haar waarheid, en je wijst dat af, ja, dan is er geen evangelie meer over om je ooit tot bekering te brengen. Waarom zou een mens zich bekeren over 100 jaar of over 1000 jaar, als die nu dezezelfde boodschap verwerpt? Kijk, want in een 1000 jaar rijk is het niet zo dat iemand kan zeggen, ik wist het niet. Er was ook geen pressie aan de machten der duisternis. Er was ook niet een evangelie dat geen evangelie was. Kijk, er zijn nu nog altijd mensen die zeggen, ik heb dat ware evangelie ook nooit gehoord. Ik heb het niet gekend. Ze hebben mij een Jezus gepredikt die niet overeenkomt met de waarachtige Jezus. Ze konden allemaal gedoopt worden met Gods geest. Ze konden allemaal de onderscheiding van de geestenwereld ontvangen hebben. En als ze er dan intuinen, dan is dat omdat ze het niet gewild hebben. Omdat ze het niet van harte aanvaard hebben. En wie zulk evangelie verwerpt, ja, die heeft later geen reden om zijn houding te wijzigen. Op het ogenblik is het zo dat velen het zuivere evangelie nooit gehoord hebben. Zij geloven in hun leiders. Paulus die zegt het nu, broeders, ik weet dat gij het uit onwetendheid hebt gedaan en uit onkunde dat gij hem verworpen hebt. Komt dan tot berouw en bekeert u, opdat uw zonden uitgedelgd mogen worden van het aangezicht des Heren. En opdat de tijden van verademing mogen komen en verkwikking. Dat zegt Paulus tot een hele groep Joden. Hij zegt, je bent dom, je hebt het niet geweten. Maar tot de onwaarachtige leiders, tot de farizeeën en schriftgeleerden, zegt Jezus, slangen en andere gebroed. Hoe zult gij ontkomen aan het oordeel der hel? Deze lieten zich voorstaan dat ze de schrift wel kenden. En wat ze kenden, dat deden ze niet, want ze huichelden. Het weinige dat ze wisten, daar hielden ze zich nog niet aan. En dat was hun oordeel. Jezus zegt, je hou je nog aan Mozes, nou, het is Mozes die je zal veroordelen. Dus wat ze wel wisten, daarin werden ze al veroordeeld. Ze werden niet veroordeeld in hetgeen ze niet wisten. Maar omdat ze niet handelden, uitgesproken naar de wetten en geboden Gods die ze wel kenden. Het merkwaardige is dat er sprake is van de poel des vuurs als de tweede dood. En de dood en het dodenrijk werden geworpen in de poel des vuurs. Het dodenrijk, dat is geen plaats, maar dat is de geestenwereld die tot de dood behoort. En de dood, dat is die macht die allereerst uitgebeeld wordt door de koning van de dood. Maar het dodenrijk, dat zijn de machten. Dat is geen plaats, dat is niet, je kunt hem niet lokaliseren. En dan staat er, dit is de tweede dood. Dus een eerste dood en een tweede dood. En die tweede dood, die komt overeen met de poel des vuurs. Die poel des vuurs, dat is de eeuwige destructie. Dat is een eeuwige liquidatie. Er is ook een tweede opstanding. En een eerste opstanding. En Daniël zegt, als hij die tweede opstanding behandelt, Daniël 12 vers 2, velen van hen die slapen in het stof der aarde, een beeld van het dodenrijk, zullen ontwaken. Deze tot eeuwig leven en gene tot versmading en eeuwig afgrijzen. Die poel des vuurs wordt de tweede dood genoemd. En die uitdrukking tweede dood, dat is een aanwijzing van deze situatie. Want anders dan is dat een wereld die we ons volkomen voorbij zou gaan, omdat we er geen houvast aan hebben. We kunnen ons ook die poel des vuurs niet voorstellen. Maar omdat de Bijbel zegt het is een tweede dood, dan is het eerste wat iemand dus doet, het gaan vergelijken met de eerste dood. Als er sprake is van een tweede dood, dan denk ik aan de eerste dood. En van de eerste dood weet ik wel wat. En dan kan ik mijn vergelijking trekken naar de tweede dood. Want ik weet dat die eerste dood, de destructie is van het lichaam van de mens. Als iemand sterft, dan gaat zijn lichaam er volkomen aan. Dat heeft zijn tijd nodig. Dat kan lang duren, dat kan misschien wel duizenden jaren duren. Voordat een lichaam volkomen vergaan is. Zoals er staat, stof zijt gij, tot stof zult ge wederkeren, dat hij weer terugkeert naar de elementen van de aarde. Maar dat is de eerste dood. Maar de inwendige mens, ja, bij de inwendige mens, die gaat het graf niet in. Alleen het lichaam, dat vergaat. Die uitwendige mens, zegt de Bijbel, die vergaat bij het sterven. Je eer, je aanzien, je naam, je kennis, over 1000 jaar weet geen mens meer dat je er ooit geweest bent. Of je zou een heel bijzondere figuur moeten geweest zijn in de uitwendige wereld. En dat ziet hier niet naar uit. We zijn wel bijzondere mensen, maar niet waar de wereld over praat. En wat gebeurt er dan met de inwendige mens van iemand die niet wedergeboren is? Nou, als een onwedergeboren mens sterft, gaat zijn lichaam in het graf. Of het wordt misschien wel gecremeerd, dan schiet het wat harder op al, de destructie. Ja. Maar zijn inwendige mens gaat naar het dodenrijk. Of laat ik liever zeggen, die blijft in het dodenrijk. Die blijft in de dood. Want de man was dood in zonde en in misdaden, dat is de situatie. En als iemand dood is in zonde en in misdaden, is hij vervreemd van het leven dat het God is. Hij kan dan wel biologisch leven, maar als dat biologische leven opgehouden heeft, zijn aardse leven, dat hij leidt net als een plant en een dier, als dat opgehouden heeft, dan leeft hij verder in dood. In de dood. Hij blijft in de situatie waar hij is. En dat is dat dodenrijk, dat is dus, de Bijbel noemt het, de gevangenis. Dus er staat dat de duivel in de afgrond geworpen wordt over het dodenrijk, er staat er later dat hij uit zijn gevangenis losgelaten wordt. In een gevangenis wordt de mens niet vernietigd, dan wordt hij alleen bewaard. Dan houden ze hem alleen vast, dat hij geen verkeerde dingen kan doen. Maar daar wordt hij, als het goed is tenminste, wordt hij niet aangetast. Daar krijgt hij zijn eten en zijn drinken, niet waar, maar hij kan geen boze werken meer doen. Dat is een beeld natuurlijk, gevangenis. Maar als iemand dus aan onwedergeboren in het dodenrijk komt, dan komt hij in, ik zou zeggen, in het huis van bewaring. Dan wordt zijn inwendige mens bewaard. Hij is daar in positie van onmacht, net als een gevangene. Net als de duivel bij 1000 jaar rijk. Maar als die losgelaten wordt, ja, dan kan hij weer opnieuw gaan beginnen. Nou, hier, ieder onwedergeborene die sterft, zijn lichaam is volkomen een prooi van de destructie. Maar zijn inwendige mens komt in het dodenrijk. In bewaring. Niet in staat nog enig boos werk te verrichten. Maar de innerlijke mens wordt daar niet verder beschadigd. Hij wordt daar niet verder onttakeld. Maar hij is niet in staat meer om te functioneren, hetzij in de natuurlijke wereld, hetzij in de geestelijke wereld. En hij wordt bewaard tot het laatste oordeel. En nu kom ik dus tot de tweede dood. Als we gezien hebben wat de eerste dood is, dan gaan we ook begrijpen wat de tweede dood is. Tenminste, je moet altijd trachten het geestelijke af te leiden uit het natuurlijke. Het onzienlijke uit het zichtbare af te leiden, doet de Bijbel ook. En het is heel vanzelfsprekend dat je die tweede dood gaat vergelijken met de eerste dood. Dat is die tweede dood de destructie van de geest. Als de eerste dood de vernietiging betekent van het lichaam, dan is dit de destructie van de geest. De eerste dood is de ontluistering van het menselijke lichaam, waar die nu misschien nog zo trots op is. Waar kan een mens trots zijn op zijn lichaam? Ja, wat kan die daarmee opscheppen? Wat kan die zich daarmee verheven voelen boven een ander? Of zou het alleen maar zijn dat hij een blanke huid had, in plaats van een zwarte? Maar dat lichaam wordt ontluisterd. En bij de tweede dood wordt de geest van al zijn kracht, van al zijn begaafdheid, van al zijn macht en van al zijn autoriteit beroofd. Ik zou de tweede dood kunnen noemen de onttakeling van de geestenwereld. Want geesten hebben macht en kracht en aanzien. Menselijke geesten net zo goed. Je kunt een lichaam hebben, maar je kunt ook een geest, een sterke geest hebben. Ja, die heerst en die autoriteit heeft, gezag heeft. En nu de tweede dood, dat is de onttakeling ervan, van de geestenwereld. De eerste dood gaf een tijdelijke scheiding van het leven. Want wie in de eerste dood is, die kan zich bekeren. Als je dood bent in zonden en misdaden, dan ben je van God vervreemd. Maar dat hoeft niet zo te blijven. Hier op aarde kan een mens altijd overgaan van de dood in het leven. Overgaan uit de macht van Satan tot God. Maar de tweede dood is de definitieve separatie van God. Dat is de definitieve scheiding. De eerste dood, daar is een mogelijkheid van over te gaan in het leven. Dat is de prediking van het evangelie van Jezus Christus, bekeer je. Maar de tweede dood is definitief. Wat het graf is voor het lichaam, dat is de poel des vuurs dus voor de ziel en voor de geest. Voor de inwendige mens en voor de geestenwereld. Kijk, de geestenwereld kan niet in het graf liggen. De geestenwereld kan wel in de poel des vuurs komen. Dat is natuurlijk wel duidelijk. De geestenwereld heeft geen lichaam te verliezen. Maar de mens heeft een lichaam te verliezen en zijn ziel. Je zegt, vrees niet voor degene die het lichaam kunnen doden. Dat kun je verliezen. Maar vrees veel meer hem, die ziel en lichaam beide kan verderven in de Gehenna. En nogmaals, dat is dus een situatie waar een mens in is. Zo is de eerste opstanding is ook een toestand. En dat is het begin van onze wedergeboorte. Je gaat anders denken en dat is de opstand tot een nieuw leven. Omdat ik anders ga denken, vernieuwing van denken. En het is duidelijk als ik ben opgestaan tot een nieuwe denkwijze, tot een goddelijke denkwijze, dat die tweede dood geen macht over mij heeft. Er staat uitdrukkelijk dat wie deel heeft aan de eerste opstanding, dat staat in vers 6, zalig is hij en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Wij hebben deel aan de opstanding. De opstanding is niet iets dat later komt. Je hebt er deel aan. Net zo goed als iemand deel kan hebben aan de dood. De dood is niet iets wat over een mens komt, maar hij heeft er deel aan. Door zijn zonde en misdaden. Zegt de Efeze brief, Efeze 2 vers 1. En zo hebben wij deel aan de eerste opstanding. Door de wedergeboorte, door de vernieuwing van denken. En als wij deel hebben aan de eerste opstanding, dan heeft die tweede dood geen macht over ons. Want die eerste opstanding die is naar de inwendige mens. Wij staan op naar de innerlijke mens. Je begint eerst op te staan naar de innerlijke mens. En dan heeft de tweede dood er geen macht over. Van de tweede opstanding wordt gezegd, de uren komt dat alle die in de graven zijn. Dat zij die in het dodenrijk zijn, de onwedergeborenen. De uren komt dat alle die in de graven zijn, naar zijn stem zullen horen. En ze zullen uitgaan, wie het goede gedaan hebben tot de opstanding des levens, en wie het kwade gedaan hebben tot de opstanding der verdoemenis. Ten oordeel, zegt Jezus. En dat is die poel des vuurs, de opstanding ten oordeel. Ons woordje hel is natuurlijk geen Grieks woord, dat is een Nederlands woord. Dat is een vertaling dus van een Grieks woord, want de Bijbel is in het Grieks geschreven, het Nieuwe Testament althans. Ja, dus dat woordje hel, ja, dat benadert het begrip van poel des vuurs. De oude Statenbijbel die heeft alles door hel vertaald. Het dodenrijk door hel. Ja. Het graf door hel. Ze voeren levend naar het graf. Maar de nieuwe vertaling doet het niet. Het woordje hel, dat komt van een werkwoord hele. Je zegt, oh, dat is van goede kom af. Hele. Dan komt het wel om heiland ook van, ja, maar dat is het niet. Dat bedoel ik niet. Het gaat wel over hel, dat is afgeleid van een werkwoord hele. Dat wij kennen in wat een dief doet. Een heler, of wat met gestolen voorwerpen gedaan wordt. Een heler is zo goed als de steler, zegt het spreekwoord. En een heler, dat is een persoon die gestolen goederen verbergt. Kijk, daar komt het woordje hel vandaan. Van, dat heeft te maken met het verborgene. Dat heeft te maken met de onzienlijke wereld. Als je een woordenboek hebt, een etymologisch woordenboek, dan moet je dat maar eens opzoeken. Waar dat woordje hel, dat is een heel oud woord. Ik kan niet zeggen dat het zo oud als de, maar het is een oud woord en dat is afgeleid is van dat hele waar ons woordje heler vandaan komt. En dat begrip hel is verbonden met het onuitblisselijke vuur bij de mensen. Dat is verbonden met die buitenste duisternis waar Jezus over spreekt. En met die vurige oven waar hij het ook wel over heeft. Maar Johannes spreekt over de rook der pijniging die opgaat in alle eeuwigheden. Dat wijst dus op een eindeloze, ontredderde toestand van de mens. Jezus zegt, indien uw oog u ergert, in uw oog u tot zonde verleidt, zegt de nieuwe vertaling, ruk het uit. En werp het van u. Het is beter met één oog, verminkt dus, het koninkrijk God binnen te gaan, dan met twee ogen in de hel geworpen te worden. En dan zegt de Heer daarachter, waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. U kent die tekst wel. Er is een slogan, er is een uitdrukking onder de mensen, je moet lezen wat er staat. Nou, maar die mensen die dan lezen wat er staat, die zijn niet voor niks Hollanders, want als ze lezen en die je oogje tot zonde verleidt, ruk het uit, dan doen ze dat echt niet hoor. Dan zeggen ze, ja, dat moet even geestelijken. Nou, nee, inderdaad, daar hebben ze gelijk in. Kijk, maar je moet het niet alleen vergeestelijken als het nadelig voor je is. Dat is ook duidelijk. Want dat zou een verminking van het lichaam zijn. En ik kan me nog herinneren dat mensen hun hand afgehakt hebben. Op grond van die tekst. Als je hand je tot zonde verleidt, hak hem af. Maar Paulus zegt tot de stokbewaarder van Filippi, doe u zelf geen kwaad. Doe u zelf geen kwaad. Je moet een ander door geen kwaad doen, maar jezelf ook niet. Want je bent geen vijand van een ander, maar ook niet van jezelf. Je hoeft geen oog uit te rukken en geen hand af te kappen. Maar wat bedoelt Jezus natuurlijk mee? Je moet de machten weerstaan. Je moet die demonen, die beïnvloeding van die demonen moet je breken die je leden tot zonde verleiden. En waarom dan uitrukken? Dat wil zeggen, je moet die begeerte intomen. Je moet je distancieren van die machten die je tot zonde brengen. En waarom uitrukken? Omdat er nu eenmaal zonden zijn die de een makkelijker doet dan de ander. Ik bedoel maar dit. Als iemand nooit gerookt heeft en hij rookt dus een paar sigaretten, dat zal hem nog niet tot slavernij vervoeren. Maar als iemand een roker geweest is en hij merkt het is slecht voor me, ik kom in slavernij, wat moet hij dan doen? Dan moet hij die hand afkappen. Dan moet hij radicaal breken. Dat begrijpt iedereen. En als je het niet radicaal doet, dan komt die duivel toch weer terug. Kijk, dan kun je niet het avontuur hebben. Nou, ik geniet zo af en toe eens van een sigaretje. Ja, dat, ik kan me voorstellen dat iemand zegt, nou, zoals eens in de week of zo. Dat kan geen kwaad. Ja, maar een roker weet wel, ik moet het uitdrukken. En een dronkaard, die moet zeggen, ik raak geen glas meer aan. En als hij het wel doet, dan opent hij de poort voor een invalspoort tot een totale en algehele slavernij. Kijk, dan moet hij het uitdrukken. Vandaar dat ik wel eens in de gemeente gezegd heb, dan moet je ook als je mensen bij je krijgt die je niet goed kent, moet je ook niet vanwege het sociale drinken, moet je ook niet zeggen, hey, glasje wijn, glasje sherry of zoiets. Want je moet altijd rekenen dat er iemand is die zijn oog uitgerukt heeft. Want hij was er toch zo dol op en hij hield er zo van. Hij zegt, maar nu kom ik er niet meer aan. Want zo'n persoon weet, als hij er wel aan komt, is hij een verloren man of vrouw. Dan moet je niet meer aankomen. Maar dan moeten wij ook niet zo iemand gaan in verleiding brengen. Want dan ben u de schuldige. Moet maar eens over nadenken. Dan zegt Paulus, dan raak ik liever in eeuwigheid geen glas wijn meer aan. Of wat dan ook. Dan wanneer ik een ander tot zonde zou brengen. Ruk het uit. Want wat maakt het een mens als hij de hele wereld wint? maar zichzelf verliest. Dat is erg. Wij zingen niet breek me maar en slaan me maar stuk, want wij willen onszelf niet verliezen. Jezus zegt, wat baat het de mens als hij de hele wereld vindt en zichzelf verliest. Zichzelf niet meer meester is. Geen meester meer is van zichzelf. Of schade leidt. Maar dan staat er ook nog een tweede gedeelte. En dan zegt Jezus in Marcus 9, vers 48, waar hun worm niet sterft en hun vuur niet uitgeblust wordt. Ik bedoel, maar dit, dat hoef ik ook niet in de natuurlijke wereld te nemen, die worm. Als het eerste gedeelte vergeestelijk moet worden, wat belet mij om het tweede ook te vergeestelijken? En Jezus gebruikt hier het woord helse vuur en de hel. Dat is een vertaling van het woord Gehenna. En Gehenna, dat is een vergriekste vorm van het Joodse woord, het Hebreeuwse woord, Gehinnom, dat is het dal van Hinnom. En dat dal van Hinnom, dat ligt nog altijd ten zuiden van Jeruzalem, dat is een diep dal. En daar in dat dal van Hinnom, daar hadden de Joden, onder bepaalde slechte koningen, hadden ze hun kinderen geofferd, levend geofferd, aan het vuur, in dienst van de god Moloch. Daar had men dus door vuur kinderen verbrand met een religieus motief, in dienst van de god Moloch. Dus dat was het allerverschrikkelijkst. En daar was later de vuilnisbelt van Jeruzalem. Alles wat onheilig was, alles wat de stad verontreinigde, werd daar gebracht en werd aangestoken. En dat vuur dat brandde daar voortdurend, net als op die ouderwetse vuilnisbelten. Er was altijd was er rook, was er altijd vuur aanwezig. En men zei zelfs dat er lijken van misdadigers daar geworpen werden. En en dan zeg maar, ja, die wormen, die tasten die mensen aan. Maar dat is juist dat Jezus het beeld niet gebruikt. Jezus gebruikt dit beeld voor eeuwige verlorenheid, voor wanhoop. Hun worm sterft niet. Als dat wormen waren die een lichaam aantasten, dan staat er van Herodes, hij werd door wormen opgegeten. Niet door zijn worm, maar door wormen. Het zijn hun wormen niet, en met zijn wormen dan. Maar hun worm, enkelvoud, sterft niet. Het gaat er niet over wormen die de lijken van misdadigers zouden opeten, want er zouden moeten staan waar hun wormen niet sterven. En Herodes werd opgegeten niet door worm, maar door wormen. En niet door zijn worm. Maar het gaat erover dat de worm in de Bijbel een beeld is van de ontluisterde mens. Een mens die in de ellende zit, die alles ontbreken gaat, die wordt vergeleken met een worm. Die vrome vriend van Job, die door zo'n vrome geest werd geïnspireerd, hij zegt, een sterveling, een mens, dat is een made. En het mensenkind is een worm. Kijk, hij bedoelt, je bent niks. Met totaal niks. Stofje. Nou, dan gebruikt hij de uitdrukking worm. Zoals David, als hij het heeft over de lijdende Messias, die zijn waardigheid totaal verloor. Die zegt, ik ben een worm en geen man. U weet het wel in Psalm 22. Nou. Kijk, dat onuitblusselijke vuur, dat laat geen enkele grootheid over. Iedere eigenschap van een mens of van een geest, daar wordt de kracht aan ontnomen. Weet je wat er overblijft van zo'n geest? Een restant. Iets verschrompelds in de geestelijke wereld. De Bijbel zou zeggen, het naakte. Het ontledigde. Dat is het. Hun worm, de worm van een mens, dat is de mens in zijn volkomen ontluistering naar zijn geest. En naar zijn ziel. Als hij er niets meer over heeft van enige majesteit. Als die engelenwereld, die duivelse engelenwereld, als die al zijn kracht en zijn heerlijkheid en zijn majesteit verloren heeft, dan blijft er alleen die worm over. Dan kun je zeggen, ik ben een worm. En geen engel meer. Geen troonengel, geen machtige engel meer. Geen grootvorst meer. En dan zegt dat laatste vers van Jesaja, want hun worm zal niet sterven. En hun vuur zal niet uitdoven. Want dat vuur, dat zijn die machten die tegen elkander zijn. Dat zijn de machten die elkander ontbinden, omdat ze geen voorwerp meer hebben om te ontbinden. Kijk, die machten die ontbinden ons, die maken ons wetteloos. Maar als ze bij elkaar gedrukt worden, opgesloten als beeld, bij elkander, is het enige dat ze elkaar kunnen verteren. En dat is ook de bedoeling. En ze zullen, zegt de Jesaja dan, voor al wat leeft, dus wat God toebehoort, een afgrijzen wezen. En die pijniging duurt tot in alle eeuwigheid. En letterlijk staat er tot in alle eeuwigheid, daar staat er dubbel, tot in de eeuwen der eeuwen. Die pijniging duurt tot in de eeuwen der eeuwen. Dat ziet op een eindeloosheid. Want datzelfde woord, eeuwen der eeuwen, wordt gebruikt voor Jezus Christus, als er staat in Hebreeën 1 vers 8, uw troon, o God, is in de eeuwen, tot in de eeuwen der eeuwen, tot in alle eeuwigheid. Daar hebben wij geen voorstelling van. Wij weten niet wat die voortgaande vernietiging is. Maar Jezus zegt, deze zullen gaan tot een eeuwige straf. En let dan op de tegenstelling, maar de rechtvaardigen zullen gaan naar het eeuwige leven. En als dat eeuwige leven oneindig is, dan moet die eeuwige straf ook oneindig zijn, want dat zijn woorden die parallel gebruikt worden. Eeuwige straf en eeuwig leven. Hun worm sterft niet, staat er. Het vuur wordt niet uitgeblust. Het gaat boven de begrenzing van ons denken. Maar dit is zeker dat de populaire gedachte van de mens, als je sterft dan ga je of naar de hemel of naar de hel, dat dat wel enige wijziging nodig heeft. Dat begrijpt u nu wel. Een mens die onwedergeboren sterft, gaat naar het dodenrijk. En na dat dodenrijk, dan staat er wie het goede gedaan heeft. Waar blijft die? Denk aan de barmhartige Samaritaan. Want er is ook nog een nieuwe aarde. Kijk, het is fel gekleurd. Je gaat naar de hemel of naar de hel. Een mens als een christen sterft, die wedergeboren is, dan is hij nu al hemelburger. Hij is inwoner van het nieuwe Jeruzalem. Eventueel van de tempel gods. Nou, en als hij sterft, blijft hij inwoner van het nieuwe Jeruzalem en van de tempel gods. Hij ziet de dood niet, dood eenvoudig. Hij komt niet in dodenrijk. Als wij dit evangelie blijven beleiden, komen wij niet in dodenrijk. We hebben met die dood niets te maken. Dat is de heerlijke verkondiging. Onze inwendige mens leeft verder. In het nieuwe Jeruzalem. Dat is ook een beeld natuurlijk. Of in de tempel gods. En wij willen dan in die tempel gods zijn. Maar uit dat dodenrijk, daar komen ze nog naar een nieuwe aarde. Naar de opstanding. Want wij willen dus onze blik af aan het einde. Willen wij niet meer zien op wat vlucht naar de poel des vuurs. We willen onze blik daarvan afwenden en we willen zien naar de volgende verse. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Waar gerechtigheid woont. En op die nieuwe aarde. Ja, daar komen die mensen die het goede gedaan hebben of helemaal niets gedaan hebben. Geen goed en geen kwaad. Waar blijven de kleine kinderen? U kunt toch niet zeggen dat ze wedergeboren zijn met de gereformeerden. Want dan zou je een heel deel uitsluiten. Ja. Dan zou je komen alleen tot de gedoopte kinderen of de besprenkelde. Maar die kleine kinderen, die vroeg gestorven zijn. Wat moet je aan met de debielen? En met de imbecielen? En met de idioten? Ik noem maar een categorie. Daar heeft nog nooit iemand over nagedacht. En de een zegt ja dat God in zijn eeuwige raad heeft daar een soort... De een verwezen naar de hel en de ander naar de hemel. Ja, maar zo is het niet. God is niet onrechtvaardig. Maar God is rechtvaardig. God is rechtvaardig. Maar dat is zeker, zij die nooit geen kans hebben gehad. Nou, waarvoor zou God ze dan in die poel des vuurs werpen, dat die bestemd is voor degene die de duisternis lief hebben gehad. Maar er zijn er ook die nooit geen liefde hebben kunnen uiten, die nooit het evangelie hebben gehoord. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En weet u wat die zo heerlijk is? Dan hebben we weer die heerlijke taak. Want dan zien we dat het Jeruzalem van de onzichtbare wereld nederdalen op de zichtbare wereld op de aarde. En de stad Gods, die vol met de heerlijkheid Gods is, en dan gaan die poorten weer open. En dan stromen die mensen weer uit, nietwaar, om ook die nieuwe aarde te brengen tot haar volheid. Wat een taak hebben wij dan. En laten we ons daar dan maar aan houden. En hoe lang dat duurt voordat die beschadigde massa ook ingekomen is en ook vervuld is met Gods geest. We hebben geen agenda daarvan, maar bereiken doen we het zeker dat God zal zijn, alles in allen. Amen. Heer, wij danken u dat wij stil mochten staan hier bij de dingen die uw woord ons uitbeeldt hier in gelijkenissen. Hier, er is een eeuwig vuur dat bereid is voor degene die de duisternis liever hebben dan het licht. Heer, maar wij hebben u lief. Dat is onze belijdenis, Heer, daarvoor zijn we hier. Heer, het kan zwak zijn. Heer, het kan als een kind zijn. Heer, maar gij zijt barmhartig. Heer, gij stoot niemand van u. Heer, wat van u weggaat, dat is omdat het geen deel aan u wil hebben. Maar wij willen deel aan u hebben, Heer, met al ons lekken, met ons gebrek zoals we zijn. Heer, met onze worsteling, met onze noden. Heer, met ons zuchten. Heer, met onze strijd. Heer, wij willen deel hebben aan het leven. En dan danken wij u, Heer, dat wij alle dit ook zullen bereiken en ontvangen. Heer, gij hebt een boodschap van eeuwig heil voor de mens. Heer, gij hebt niet een boodschap van eeuwige vernietiging voor enig mens, want gij wil niet dat er enig verloren gaat, maar dat wij alle tot behoudenis komen. Gij zegt zalig degene, de armen van geest. Heer, want ook deze zullen een plaats ontvangen. Heer, alle zullen die een plaats ontvangen, die zich niet bewust verbonden hebben met het rijk der duisternis. Heer, en wij willen volkomen los en vrij zijn van deze duisternis. Heer, en daarom willen wij ingeschakeld worden. Heer, om mede de schepping te herstellen. Heer, dat is ons hoogste doel. Dat is onze blijdschap en vreugde. Heer, niet om hier op aarde alles te herstellen. Heer, wij laten dat graag over aan de goede, natuurlijke mens. Heer, maar wij willen in de hemelse gewesten herstellen. Herstellers van bressen. Bouwers van de steden Gods. Van de puinen, van de steden die eeuwenlang puinhopen geweest zijn. Heer, schakel ons allen in, zoals we hier zijn. Heer, bemoedig ons. Heer, wij willen verder met u als heilsleger optrekken. En wij danken u, Heer, dat gij het in ons waar zult maken. Wij danken u voor dit heerlijke evangelie. Amen.
Jezus is koning, hij overwon, zonder ziekte en zonder dood. Hij zegevierde, hij overwon. Ja, mijn koning is sterk en groot. Uit in gejuichen in onze eer. Loof en aanbid aan uw koning en heer. Uit in gejuichen in onze eer. Loof en aanbid aan uw koning en heer.
We vragen ook alle aan u op, heer, die meeluisteren met de banden. Heer, zegen deze mensen die vaak zo geïsoleerd zijn en zo eenzaam zijn, Heer, wat het geestelijke leven betreft. Heer, maak ze ook sterk in de geestelijke wereld. Wij zegenen ze, Heer, met onze zendelingen. Heer, wij zijn blij dat ook de zendelingen in Italië, Heer, dat ze hun werk kunnen doen. Heer, en zegenen ze, omdat dit evangelie ook verder daar mag doorgaan. Heer, zegen ook de buitenlandse bladen, Heer, waar zoveel arbeid wordt gespandeerd. Heer, waar zoveel tijd in gaat zitten voor vele broeders. Waar zoveel geld voor gegeven wordt, Heer. Heer, wij danken u dat deze boodschap zijn doel niet zal missen. Heer, wij loven daarvoor uw naam. En de genade van onze Heer, Jezus Christus. En de liefde van onze God en Vader. En de gemeenschap met de Heilige Geest zij met ons allen. Amen.